Goedemorgen allemaal. Goed om je allemaal te zien. Hartelijk welkom ook voor de gasten deze middag. Hartelijk welkom. De titel van de preek van morgen is uit de serie De kennis van de Almachtige, Hij voorziet. De kennis van de Almachtige, Hij voorziet. Of de voorzienigheid van God. Onze tekst is in Genesis hoofdstuk 22, de versen 1 tot en met 19. En laten we die staande gaan lezen voor zover mogelijk. Genesis hoofdstuk 22, versen 1 tot en met 19. Daar staat boven het offer van Abraham. En het gebeurde na deze dingen, dat God Abraham op de proef stelde. En hij zei tegen hem, Abraham zei, zie, hier ben ik. Hij zei, neem toch uw zoon, uw enige, die u lief hebt, Isaac. Ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee en Isaac zijn zoon. Hij kloof de hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag die plaats in de verte. Abraham zei tegen zijn knechten, blijven jullie hier met de ezel, dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. Als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren. Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon Isaac. Hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand, zo gingen zij beiden samen. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zei, mijn vader. Hij zei, zie, hier ben ik, mijn zoon. Hij zei, zie, hier is het vuur en het hout. Maar waar is het lam voor het brandoffer? Abraham zei, God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. Zo gingen zij beiden samen. En zij kwamen op de plaats die God hem genoemd had. Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar, bovenop het hout. Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heer riep tot hem vanuit de hemel en zei, Abraham, Abraham. Hij zei, zie, hier ben ik. Toen zei hij, steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat u godsvrezend bent. En u, uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om. En zie, achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in het struikgewas. Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon. En Abraham gaf die plaats de naam, de Heere zal erin voorzien. Daarom wordt ten heden dagen gezegd, op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. Daarna riep de engel van de Heere tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel. Hij zei, ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heere, omdat u dit gedaan hebt en mij uw enige zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zal zeer talrijk worden als de sterren aan de hemel, als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. En in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam geweest bent. Daarna keerde Abraham terug naar zijn knechten, zij stonden op en gingen samen naar Beersheba. En Abraham bleef in Beersheba wonen. U mag gaan zitten. Zullen we de Heer een zegen vragen voor zijn woord? Almachtige, liefdevolle, voorzienige God en Vader. We komen voor u. Om u te vragen, ja te smeken. Of u een zegen wilt geven over uw woord. Heere, uw woord is ons leven. En uw woord is een lamp voor onze voet. Heere, ontsteek die lamp van morgen. En laat uw woord zien in grote rijkdom tot ons. Heer, en spreek tot een ieder van ons persoonlijk. Heere God. Wij mensen kunnen de mensen niet helpen, want we weten niet wat er in het hart of in de gedachten leeft. Heere, maar u heeft alle wijsheid. U heeft de rijkdommen van de volledige kennis. En u heeft ook de kracht om in ieder te geven dat wat nodig is. Zij het vermaning, zij het vertroosting. Heere God, ik bid u, voorziet u vanmorgen in een ieder van ons. Zodat we samen meer en meer en meer op uw Zoon Jezus Christus gaan lijken. Heer, dat bid ik u in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen. De voorzienigheid van God, waar we vanmorgen over gaan spreken, kan je onderverdelen in twee gebieden. Maar voor ik dat vraag, weten jullie wat de voorzienigheid is? En dan bedoel ik vooral de kinderen. Wat betekent als iemand iets voorziet? Dat is best een moeilijk woord, hè? Voorzienigheid. Is niet vergeten. Nou, dat is het niet helemaal. Wat gebeurde in het verhaal van Abraham? Abraham op een gegeven moment, toen ging hij Isaac niet meer offeren. En toen keek hij achterom en toen zag hij een ram verstrikt zitten met zijn horens. En toen zei hij, God heeft voorzien.
Ja?
Hij heeft aan ons gedacht. En het is meer nog dat God niet alleen aan ons gedacht heeft, maar dat hij ook ons gegeven heeft wat we nodig hebben. Nou, God voorziet op twee manieren. God voorziet als de schepper van de hemel en van de aarde. God voorziet in de elementen. Dat zijn de elementen, denk aan de zon. De wisseling van de seizoenen, de zon komt op en gaat onder. God, elke dag zorgt hij ervoor dat de zon en dat er regen is. Dat er wolken zijn, dat er schaduw is. Maar ook dat de zon neerkomt op de aarde. God heeft het zo voorzien dat de hele aarde de energie van de zon nodig heeft. Maar denk ook aan de planten en de bomen en de bloemen. God voorziet in de bomen dat ze hun wortels diep in de grond gaan. Zodat ze het grondwater op kunnen zuigen. Zodat ze kunnen groeien en sterk worden. God, vooral in dit seizoen kan je zien dat God voorziet in de bloemen. Dat de zon en de regen, dat er genoeg komt, dat de bloemen gaan bloeien, dat er voedsel uit voortkomt. God heeft alles zo gemaakt dat het bij elkaar hoort. Denk eens aan als de zon niet het licht gaf wat de bloemen nodig hadden. Dan was de zon waardeloos en de bloemen konden niet bloeien. Maar God voorziet in beide. Maar verder nog, God voorziet ook voor de dieren. De Bijbel zegt zelfs dat de leeuw wacht op zijn prooi, op zijn voedsel, uit de hand van God. Dus, maar ook, denk aan de spinnen. De spinnen die spannen een web, zodat er vliegjes en andere beestjes inkomen, zodat ze voedsel hebben. Denk ook aan de vogels. Vogels die hebben geen kompas, die hebben geen tomtom. Maar ze weten wel precies waar ze heen moeten, op welk seizoen. En in welke tijd van het jaar, waar er voedsel is geschikt voor hen. God voorziet niet alleen in de elementen, maar ook in de planten en ook in de dieren. En als laatste, als de kroon op zijn schepping, voorziet God ook voor de mens. Denk aan, als je nu vanmorgen, het is nu 9:09. Dan moet je even teruggaan tot wanneer je wakker werd. Ik weet niet wanneer jullie wakker werden. En moet je eens nagaan wat je allemaal tot deze tijd al gekregen hebt. Hoe vaak je adem gehad hebt?
Dat je brood hebt gekregen.
Je hebt brood gekregen.
Dat je naar de kerk kunt.
Dat je naar de kerk kunt. Dat is een bijzondere zegen voor jou. Maar je hebt voedsel, je hebt adem. Waarschijnlijk hebben de meeste mensen ook drinken gehad vanmorgen. Maar hoeveel van de kinderen hebben vanmorgen zich de hele morgen druk gemaakt omdat je hart moet blijven kloppen? Ja, jij?
Nee, ik kan het antwoord zeggen.
Wat is het antwoord?
Niemand.
Niemand, hè? En vanmorgen moest je je hand gebruiken toen je wakker werd. Zat je vanmorgen eerst te denken, oké, ik moet nu zorgen dat er vanuit mijn hersenen een signaal gaat naar mijn hand. Maar ook dat er genoeg bloed doorstroomt en dat alle spieren die in mijn hand zitten zo georganiseerd zijn dat mijn hand kan vouwen. Ja, wat denk je?
Ja.
Even een korte discussie. Hé, ik zag dat je hand opstak.
Niemand.
Niemand, hè? De meeste mensen niet, denk ik. Misschien een onderzoeker die het onderzoekt, maar die gaat er niet zelf over nadenken hoe hij zijn hand moet vouwen. Maar God heeft dat voor de mens voorzien. En heel vaak denken we aan de voorzienigheid van God met al deze dingen, alle uiterlijke dingen. Maar er is ook nog een tweede manier waarin God voorziet. En weten jullie die? Dat is een moeilijkere vraag, hè? De eerste noemen we ook wel de genade, de algehele genade voor de hele wereld. Waarin alles over de wereld gezegend wordt door God. Waar Gods genade over de hele wereld gezegend wordt. Maar er is ook een specifieke voorziening. En daar gaat het over in dit tekstgedeelte. En die voorziening gaat voor de kinderen van het geloof. Weet je hoe Abraham wel eens genoemd wordt, of niet? Hij heeft eigenlijk twee specifieke namen. Hij wordt de vader van...
Israël.
De vader van Israël, dat klopt. En ik hoorde hem. De vader van alle gelovigen. En het is ook de vader van Israël, dat klopt. En hij wordt ook een vriend van God genoemd. Maar we worden hier geïntroduceerd aan deze voorzienigheid van God als door de vader van alle gelovigen. En dit is een hele andere voorziening dan brood en water en kloppende harten en al deze dingen. Dit zijn niet de tijdige voorzieningen die stoppen als we sterven. Maar dit gaat over eeuwige voorzieningen. Denk aan de schatten die in Christus verborgen zijn. Dit is niet God die kijkt naar ons als schepper. Maar dit is een God die kijkt naar ons als vader. En dat is een hele andere voorzienigheid. En als je een kind van God bent, als je weet vanmorgen dat je van hem uit geboren, dat je wedergeboren bent, dan heb je niet alleen de eerste voorzieningen, maar ook de tweede. En daar wil ik vanmorgen met jullie naar kijken. Wat betekent de voorzienigheid van God? Als we het daar specifiek over hebben, over waar God in voorziet. De Heidelbergse Catechismus, die beschrijft het zo: de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde, mitschades alle schepselen, gelijk als met zijn hand, nog onderhoudt en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen, niet bij geval of niet bij toeval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Als jullie dat zo horen, hè? Wat is dan het verschil? Is er een verschil? En nu heb ik het echt al verklapt. Is er een verschil tussen voorzienigheid en een geschenk?
Ja.
Wat is het verschil? Ik had stel de eerste vraag, hè? Dan moet ik daarna zeggen. Wat is het verschil? Wat is het verschil tussen iets geven en voorzienigheid?
Voorzienigheid heb je echt nodig. Geschenk is meer, niet echt nodig.
Heel goed. Heel goed. Ja, soms wel, soms niet inderdaad. Dus in de voorzienigheid zit altijd een geschenk. He, als je ergens in voorziet wordt, dan krijg je het. Er zit een geschenk in. Maar een geschenk zelf is niet altijd voorzienigheid. Om het beter te begrijpen. Voorzienigheid draagt altijd een doel met zich mee. God voorziet in de dingen in ons leven, in de dingen die er met ons gebeuren, met een bepaald doel, een specifiek doel. Om het heel simpel te houden. Is het nodig dat je hart 's morgens klopt?
Ja.
Ja? Maar als je hart 's morgens er even geen zin in heeft?
Dan ga je dood.
Dan ga je dood. Dus God voorziet in een kloppend hart, zodat we blijven leven. Het doel is dat we leven. En stel je voor dat God op één dag besluit dat hij al het vocht uit de wereld trekt. Al het water, alle sappen, alles uit de wereld. Dat is geen drinken meer is. Ja. Waarom?
Omdat je niet zonder water kan.
Dus een voorzienigheid is iets wat gegeven wordt met een doel, omdat je het nodig hebt. Dat is goed om te onthouden, ook de rest van de preek. Dus het stuurt, het regeert een mens in een bepaalde richting om hem te helpen, om hem op een bepaalde plek te laten komen. Net zoals vanmorgen als christenen geloven dat wij het eten krijgen, drinken krijgen, om ons telkens op de plek te brengen en ons kracht te geven waar we zijn. Dus het voedsel wat we vanmorgen gekregen hebben, hebben we ontvangen om vanmorgen hier aanwezig te zijn. Het voedsel en het drinken wat je op maandag krijgt, heb je nodig om de rest van de dag dat te vervullen wat God aan je gegeven heeft. Dus God voorziet in alle dingen met een doel om ons te helpen die dag. Maar het laat ook iets zien van bezorgdheid, van liefde. Als iets voorzien wordt, dat betekent dat God aan ons gedacht heeft, dat hij aan zijn schepping gedacht heeft en dat hij het daarom geeft. Soms zie je mensen die met foldertjes op straat lopen en die geven aan iedereen een folder op straat. En ze hebben niet aan die persoon specifiek gedacht. Bij toeval geven ze het aan die persoon op straat. Of cadeautjes. He, met kerst dan zie je ook wel dat mensen cadeautjes gaan geven. Dat is bij toeval dat ze een persoon tegenkomen. Maar God is het geen toeval. God geeft aan elk mens, speciaal aan al zijn kinderen, datgene wat die persoon nodig heeft. Daar voorziet hij in. Oké, laten we dat meenemen. En dan komen we bij punt 2. Hoe is het zichtbaar? Abraham was een rijk man. En dan komen we bij het verhaal. Abraham was een rijk man. Hij had alles wat hij zich kon wensen. En hij werd ook een vriend van God genoemd. Maar God had hem iets beloofd. Weet jullie nog wat God Abraham beloofd had? Dat hij een groot nageslacht zou hebben. En toen kwam er hoe zeg je dat? Een probleem in zijn leven. Weet jullie dat probleem nog?
Hij dacht dat hij te oud was.
Hij dacht dat hij te oud was. En waarom was dat een probleem dat hij te oud was?
Dat dacht hij dat als je kinderen mee kan krijgen, dat hij te oud was.
Ja. God had hem iets beloofd, maar als je keek naar zijn vrouw en naar hem, dacht hij, ja, maar wij kunnen geen kinderen krijgen. Wij kunnen hier niet in voorzien worden. Hoe kunnen wij nou dat grote naast wat God ons beloofd heeft, hoe kunnen wij dat ontvangen? Maar wat gebeurde er? Ging God zijn belofte waarmaken?
Ja.
Wat gebeurde er? Ze kregen een kindje. Weet je ook hoe die heette? Het begint met een I. Isaac. Ze kregen Isaac. Na vele jaren kregen ze Isaac. En God zei, door Isaac ga ik het volk zegenen. En God wilde Abraham nog veel rijker zegenen. Maar God wilde hem eerst testen of God hem kon vertrouwen. Of Abraham hem werkelijk van hem hield met zijn hele hart. En God gaat Abraham laten zien dat hij de voorziener is. Als je de Bijbel leest van voor naar achter, dan zie je dat God zich telkens aan het bekendmaken is door de eerste boeken van de Bijbel heen. Telkens krijgt God een nieuwe naam, een nieuw aspect wat we van God gaan zien. En dit is het punt waar God wordt gezien als de voorziener. Alleen als je heel eerlijk bent, hè? De manier waarop God Abraham test. Hoe kijk je daarnaar? We moeten oppassen dat we God niet gaan minachten om de wijze waarop hij Abraham gaat testen. Hetgene wat God vraagt. Als je aan mensen vraagt in de wereld over het verhaal van Abraham en Isaac, dan wordt het heel vaak niet begrepen. En we moeten oppassen dat wij bij onszelf niet gaan denken van wat is God eigenlijk egoïstisch. Dat hij zoiets van Abraham vraagt. Net als in het leven van Job moet Abraham door een heel diep dal. Bij Job is ook zo'n verhaal waar mensen naar kijken en ze snappen het niet. Van waarom moet Job nou door zulke zware tijden heen? Maar onze dingen zijn op de tijdelijke. Onze ogen zijn gericht op de tijdelijke dingen. Maar God voorziet in de eeuwige dingen. In de blijvende zegeningen. En Job en Abraham, door deze ervaringen, doordat ze hier, door dit diepe dal heen gingen in hun leven, daardoor zijn ze de genade van God beter gaan beseffen. Daardoor konden ze de personen zijn die ze zijn geworden. Dat zie je in beide verhalen terug. Maar God gaat niet alleen met Abraham, met Job, door zo'n dal heen. Hij gaat ook met u en met mij door zo'n dal heen. God wil dat we door moeilijkheden heen gaan. Niet omdat hij ervan geniet om ons een moeilijke tijd te geven, om ons moeilijke dingen door te laten maken. Maar omdat hij wil dat we echt volledig en alleen nog maar aan hem vasthouden. Op het moment dat je in het diepst zit in je leven. Dat is de plek waar God je weer volledig omhoog naar de volgende bergtop kan laten gaan. Het doel wat God heeft met Abraham. Is niet om God, om Abraham te bewijzen aan ons. Maar is dat God om Abraham geeft. En God wil dat Abraham meer gaat zien van wie hij is. Dat is het doel. Dat is ook het doel in de moeilijkheden in onze levens. Dat als we door dat dal heen gaan, als de omstandigheden moeilijk worden, dat God meer waardevol is uiteindelijk als we weer uitkomen. En omdat we daardoor meer genot en meer dankbaarheid zullen hebben in onze aanbidding tot God. Laten we naar de tekst gaan. Ik wil 5 punten gaan bekijken in de tekst. En dit zijn de 5 voor degenen die graag meeschrijven. Ten eerste gaan we kijken naar de beproeving of de test. En ten tweede gaan we kijken naar de gehoorzaamheid van Abraham. En ten derde gaan we kijken naar het geloof. En als 4e gaan we kijken naar de voorzienigheid. En als 5e gaan we kijken naar de overvloedige zegen. Oké? Dus beproeving, gehoorzaamheid, geloof, voorzienigheid en overvloedige zegen. En de beproeving lezen we gelijk al vers 1 en 2. En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem, Abraham. Hij zei, zie hier ben ik. Hij zei, neem toch uw zoon. Hij, dat is Isaac, die hij net gekregen had. Uw enige die u lief hebt, Isaac, ga naar het land Moria en offer hem daar als een brandoffer op. Eén van de bergen die ik u noemen zal. De grootste zegeningen in ons leven komen altijd door middel van een beproeving. Door middel dat we door zware plekken, dat God iets van ons vraagt, wat we niet aankunnen in onszelf. Dat we niet met onze eigen kracht vast kunnen grijpen. Begrijp je wat ik zeg? Op het moment dat God je overvloedig wil zegenen, dan zal hij eerst jou diep moeten testen. Om te zien of jouw hart zuiver is. En door die beproeving op jouw hart te zuiveren. Op de zegeningen die hij daarna wil geven. God geeft nooit een beproeving zonder doel, zonder reden. God vraagt aan Abraham het meest waardevolle, het meest onverwachte wat hij kon vragen aan Abraham. Om zijn zoon te offeren. Heeft God zo'n offerande aan jou, aan u gevraagd? Zie je de reden waarom de meeste mensen niet dieper groeien in het geloof, of op een gegeven moment beginnen te stagneren, is omdat er bij de moeilijke vragen, als de vragen komen van God, waar een beslissing wordt gevraagd aan ons, waar we van onszelf moeten sterven, waar we dingen moeten opgeven, wordt er afgehaakt. Abraham had dat ook kunnen doen. Abraham had immers zijn land verlaten. Abraham had al aan God bewezen dat hij gehoorzaam was aan zijn stem. Hij was een vriend van God. Abraham had kunnen zeggen, oké, ik ben hier in het land en ik ben een vriend van God. Ik heb een grote belofte meegenomen. Die heb ik al ontvangen. God liegt nooit. Ik heb mijn land verlaten. Ik heb me al mijn dienst voor God bewezen. Nu is het genoeg. Heren, ik hou van u, maar uw zoon, om mijn eigen zoon te geven aan u, dat gaat me te ver. Maar zie je, God is niet gemeen. En Abraham ziet dat. God is niet gemeen om datgene weg te pakken wat Abraham van houdt. Alsof God jaloers is op Isaac. Maar God beproeft het hart. En op het moment dat je hier in vers 2 zou stoppen, dan krijg je een verdraaid beeld van God. Maar we moeten verder. En waarom beproeft God het hart? God beproeft het hart, omdat als we de zegen van hem krijgen, dat we niet trots worden. Dat we niet hoogmoedig worden. Maar dat God heeft gezien dat het hart van ons zuiver is. En echt aan hem toebehoort. De vraag is, als God jou die belofte zou geven vandaag. Als God zou zeggen, door jou komt er een groot nageslacht. Of door jou komt er een grote opwekking in Nederland. Wat doet je hart? Wat doen je gedachten? Dat is de vraag. Is ons hart zuiver voor God om zijn overvloedige zegen te geven? Alleen zo'n man en zo'n vrouw van wie het hart werkelijk van de Heere is. En ook al zijn omstandigheden. Die kan de Heere vormen naar zijn zoon. Die is als klei. Die is vormbaar in de handen van de Heer. Die kan de Heere kneden precies zoals hij wil. En dan zien we in vers 3 de gehoorzaamheid. Na de test komt altijd de eerste vraag. Gehoorzaam je zijn wil? Vers 3. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee en Isaac zijn zoon. Hij kloof de hout voor het brandoffer en stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Tot nu toe hebben we eigenlijk alleen maar God gehoord. En nu beginnen we de reactie van Abraham te zien. Hoe reageert Abraham op deze moeilijke vraag die God hem stelt? Je ziet niet, Abraham ging met God in overleg. Of hij vroeg om uitstelling van tijd. Nee, je ziet, het lijkt net als de Heilige Geest ons wil zeggen, let goed op. Vers 3, toen stond Abraham 's morgens vroeg op. Hij wachtte niet tot aan de middag. Zoals met die profeet in het Oude Testament, waar de vader zei, blijf nog even, blijf nog even, blijf nog even. Nee, Abraham gehoorzaamde gelijk. Hij zegt, Heer, als u het vandaag vraagt, op het eerste moment dat ik kan vertrekken, vertrek ik gelijk. Ik gehoorzaam u direct. Werkelijke gehoorzaamheid is direct en volledig. Hij ging niet zonder zijn zoon, hij nam zijn zoon mee, hij bereidde alles voor om Gods vraag te vervullen. Om dat te doen wat God van hem vroeg. God vraagt ons ook. Om direct op te staan. Als God ons iets vraagt. Vraagt het directe gehoorzaamheid. Zonder overleg met God. Geen maar heren. Maar direct gehoorzamen. Ik zal zo meteen laten zien waarom. En dan gaat hij naar de plaats die God hem genoemd had. Het is heel goed om, als je naar God luistert, als God je een bepaalde richting wijst in je leven, dat je niet gaat kijken, oké, God wil dat ik dit ga doen, dit principe, en daar ga ik achteraan. Maar het is heel belangrijk dat je hoort wat God van je wil, maar ook naar de plek waar je heen moet gaan. Dat je niet, oké, de Heer heeft mij een gave gegeven om te spreken, om te delen, dus ik ga delen op de plek waar ik wil delen. Ik ga eten koken voor de mensen waar ik eten voor wil koken. We moeten specifiek naar God luisteren waar God ons wil hebben. En dat zien we ook in Abraham. God ging naar de plaats die God hem genoemd had. Want dat is de plek waar God ook aanwezig is. Dat is de plek waar God ook gaat werken. Velen dienen God op een plek waar de eer te behalen is. Dat is makkelijk. Op een plek waar mensen je zien en waar de mensen eer aan je geven en denken van nou, dat is een goed persoon. Of die doet iets goeds. Maar heel weinig mensen willen in de wc werken. Heel weinig mensen willen ergens achterop werken. Ergens waar het niet gezien wordt. En nog minder mensen willen in de binnenkamer werken. In de plek alleen voor God. Maar God vraagt aan Abraham dat Abraham vertrekt naar een berg die hij hem noemen zal. Waar niemand anders is. En dusver is het alleen nodig om oren te hebben. God spreekt, wij luisteren en we doen. Waar klinkt dat dan naar? Tot nu toe is het eigenlijk alleen maar de wet. En heel veel mensen die stoppen hier in hun geloof. Die zeggen, oké, dit is wat God van me wil. Ik moet dit doen. Dit ga ik doen en dan is het goed. God, Abraham gaat naar de berg, want God heeft het gezegd. Dus ik ga naar de berg en ik kom daar op de berg en dan doe ik wat God wil en dan ga ik weer terug en dan kijk ik wat het volgende gebod is. Dat is wetticisme. Als je daarbij blijft. Als je alleen luistert wat God van je wil, maar niet daarbij het geloof hebt. En dan komen we gelijk bij het volgende. Vers 5 tot en met vers 8. Abraham zei tegen zijn knechten, blijven jullie hier met de ezel, dan zullen ik en de jongeren daarheen gaan. En als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren. Niet ik, zullen wij bij jullie terugkeren. Nog een keer, vers 6. Daarom nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde het op zijn zoon Isaac. Hij nam het vuur en het mes in zijn hand, zo gingen zij beiden samen. Toen sprak Isaac tot zijn vader, Abraham, en zei, mijn vader, hij zei, zie, hier ben ik, mijn zoon. Hij zei, zie, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer? Abraham zei, God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. Zo gingen zij beiden samen. Abraham volgt direct. Maar hij weet wat God hem beloofd heeft. Zie je dat? God die gehoorzaamt, of Abraham gehoorzaamt God op zijn stem. Maar hij gelooft tegelijkertijd dat God het zal leiden. Dat God zijn beloftes niet tegen zou gaan. Het is één ding om te zeggen, ik moet alles achterlaten als God dat van me vraagt. Maar het is iets heel anders als je alles achterlaat, gelovende dat God alles zal gebruiken. Zie je, dit is niet Abraham die koud God volgt, die naar God kijkt als als zijn baas en hij als een slaaf, waar hij alleen maar de geboden opvolgt. Dit is een man die een relatie heeft met de levende God. Die gelooft in alles wat God vraagt, dat het goed is. En dat God het tot een goed einde zal leiden. Dit is met geloof. God had hem beloofd dat Isaac zijn nageslacht zou komen. Abraham had een opstandingsgeloof. Hij zegt al, gelijk zegt hij al, wij komen bij jullie terug. En dan vraagt Isaac het nog een keer, alsof God Abraham nog een keer test. En weer zegt Abraham, God zal voorzien. Zie je dat? We lezen nergens in de tekst dat God dat beloofd heeft. Dat hij daarin zal voorzien. Maar Abraham gelooft in wie God is. En Abraham heeft de belofte van God gekregen dat hij Isaac terug zou krijgen. Dat in Isaac zijn nageslacht zou komen. En Abraham gelooft in de opstanding van God. Dat God, als wij voor ons sterven, als wij dat opgeven, dat God dat op zal staan. Op zal laten staan om zijn beloftes te vervullen. Ik zal het ook aan je kunnen bewijzen vanuit Hebreeën hoofdstuk 11. Als je mee wilt bladeren. Hebreeën hoofdstuk 11. Vers 17 tot en met 19. Wordt ook over deze Abraham gesproken. Hebreeën hoofdstuk 11, vers 17 tot en met 19. Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Isaac geofferd. En hij die de belofte ontvangen had, heeft zijn enige geboren zoon geofferd. Tegen hem was gezegd, dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Hij overlegde bij zichzelf. Kijk, hier zien we details die we niet in Genesis terugvinden. Hij overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken. En hij kreeg hem als het ware daaruit ook terug. Nu gaan we het verhaal beter begrijpen. Abraham volgde God niet blindelings. Maar hij was overtuigd van wie God was. Dat God altijd trouw is aan zijn belofte. Dus gehoorzaamheid en geloof gaan hand in hand. Dat zie je ook in deze tekst terug in vers 17. Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Isaac geofferd. Hij heeft geofferd. In Genesis zien we niet dat Isaac letterlijk geofferd wordt. Wat betekent dit? in het hart van Abraham had hij Isaac al geofferd aan God. Hij had alles, hij was bereid om dat te geven aan hem. Abraham had in zijn hart al afscheid genomen van zijn zoon, zijn enige geboren zoon. Omdat hij God vreesde, omdat hij God lief had. En omdat God naar Abraham keek en Abraham geloofde dat God hem terug zou geven, daarom kreeg hij hem ook terug. Zie je dat? Isaac kwam niet, het lam of het ram kwam niet op de berg, omdat Abraham naar de berg ging uit gehoorzaamheid, maar omdat hij geloofde dat God hem terug zou geven. Nog een keer. Het ram op de berg, die kwam niet, die was daar niet simpelweg omdat Abraham daar kwam, maar alleen omdat Abraham geloofde dat als hij Isaac opofferde, dat hij hem terug zou krijgen. Omdat God zag dat Abraham in hem geloofde. Dus geloof en gehoorzaamheid, die horen altijd bij elkaar. Geloof is nodig om met een heel hart te gehoorzamen. Als Abraham zegt, ik gehoorzaam, maar hij had geen geloof, dan gehoorzaamde hij niet in zijn hart. Dan deed hij alleen, ik doe het wel, maar eigenlijk wil ik het niet. Maar omdat hij geloofde in God, daarom kon hij werkelijk vanuit zijn hart gehoorzamen. Daarom kon hij Isaac volledig offeren aan God. Dus geloof en gehoorzaam gaat altijd samen. Als God jullie op een plek brengt in je leven, waar je iets aan God moet geven, wat het dierbaarste is, en je doet het uit een soort van valse bescheiden nederigheid, van u bent God en ik geef het maar weg, dat is niet eerbaar voor God. God is niet op zoek om allerlei spullen van ons te krijgen. God wil een offerande, wat vanuit ons hart gegeven wordt. Vanuit geloof, vanuit het vertrouwen dat wat bij God gekomen is, dat dat gezegend is. Je kan zeggen, ik geef mijn leven aan God. Als een soort van zelfmoord. Ik geef het aan u en dan is het weg, dan is het klaar. Ik kan er zelf toch niks mee, ik geef het aan u. Dat is niet van wat God van ons vraagt. God vraagt dat wij ons leven aan hem toewijden, omdat we weten dat als hij zijn handen heeft over ons leven, dat het dan vruchtbaar wordt. God vraagt gehoorzaamheid, maar tegelijkertijd geloof. En dat als wij het aan hem geven, dat hij het bruikbaar maakt in zijn koninkrijk. Gehoorzaamheid zonder geloof brengt alleen maar twijfel aan God, aan wie hij is. Maar geloof zonder gehoorzaamheid is huichelarij. Daar hebben we het vorige week over gehad. Als je zegt ik geloof, maar je doet het niet. Ja, hoe kan je dan zeggen dat je gelooft? Dus die twee gaan altijd samen. Onthoud het ook in de persoonlijke situatie. Pas dat toe op je persoonlijk leven. Als God vraagt om je te gehoorzamen, kijk of je gelooft en gehoorzaamt. Dat je niet één van de twee erbuiten laat. En dan komt de zegen. Hoofdstuk 22, vanaf vers 10 tot en met 14. Dit vind ik zo mooi, hè. En ik weet dat dit een beeld is van Christus. Dat God zijn enige geboren zoon wel gegeven heeft. Maar als het ware, als je hier ziet de manier waarop God met Abraham omgaat. Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heere riep tot hem vanuit de hemel en zei. Je ziet bijna als het ware God in spanning afwachten wat Abraham gaat doen. Op het moment dat Abraham zegt, ik geef hem aan u. En hij staat klaar. Dan roept God Abraham, nee, Abraham, ik voorzie. Abraham, Abraham, hij zei, zie, hier ben ik. Moet je nagaan. Abraham staat niet, wat is er God? Zie, hier ben ik. U heeft me tot hier geleid, tot dit moment. Op het moment dat God weer spreekt. Hier ben ik, wat is er? Wat wilt u zeggen? Toen zei hij, steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat u Godvrezend bent en uw zoon, uw enige zoon, mij niet onthouden hebt. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om. En zie achter hem een ram met zijn horens verstrikt in de struikgewas. Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als een brandoffer in de plaats van zijn zoon. En Abraham gaf die plaats de naam: de Heere zal erin voorzien. Daarom wordt de hele dag gezegd: op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. Op het laatste moment, toen het volledig zeker was dat Abraham Isaac offerde, stopt God hem en geeft God hem als het ware zijn zoon terug. Maar nu wist Abraham en God dat zijn zoon niet bij God toebehoorde. Nu was het een geschenk van God geworden. Het was het al, Isaac was al het geschenk van God, maar nu volledig. Voor Abraham was Isaac als het ware al overleden. Maar hij krijgt het nu terug. En nu kan hij het werkelijk koesteren als uit de hand van de Heere ontvangen. Maar kijk goed naar de manier waarop God voorziet. Vers 13. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om. In andere woorden, Abraham keek pas op het moment dat God zei: stop. Abraham was niet op zoek naar een ram op de berg, of hij daar misschien al een berg zag, of een ram zag staan. Het is als het ware als God de hele berg had bezaaid met allerlei rammen en allerlei uitkomsten, dat Abraham het niet eens gezien had. Hij was bezig om te geloven en te vertrouwen op God. En daar ging hij heen, tot de plek waarop hij dat zou offeren, wat God van hem gevraagd had. En op het moment dat God zegt stop, dan is Abraham: ja, maar Heer, als ik mijn zoon terugkrijg, dan wil ik wel wat voor u offeren. Ik wil niet hier met lege handen komen, ik wil voor u offeren. En dan kijkt hij om en dan zie je dat God voorzien. Begrijp je dat? Begrijp je dat het voor ons belangrijk is dat we niet om ons heen gaan zien kijken naar de voorzieningen van God. Maar dat we vertrouwen op God, dat we hem gehoorzamen en geloven op hem. En op het moment dat hij het toelaat, dat we omkijken naar wat hij voorziet, dan nemen we dat aan, wat hij voorziet. Ik denk dat die ram er al eerder zat. Er liep al een ram voorheen. Als een ram verstrikt is geraakt met zijn horens, dan stond hij daar al. Maar God voorziet. En Abraham neemt de voorziening aan op het moment dat God het hem geeft. En dan staat er: op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. En je zei, ja, maar net ging het toch over een dal. We hadden het net toch over het diepe dal. Waar we doorheen moesten, die beproeving. En dan zie je, die beproeving, die kwam in het dal. Maar Abraham moest de berg op. Hij moest tot God komen. En op het moment dat hij op die berg staat, op die berg is, daar voorziet God in de ram. En we weten dat die ram, dat dat niet zomaar een ram is, maar dat het Jezus Christus voorstelt. Dat God zelf zijn enige geboren zoon aan ons gegeven heeft. En dat is ook de plek, dat we niet daar in die vallei blijven zitten, worstelen met waarom God zoveel van ons vraagt, maar dat we in geloof gehoorzamen en de berg opkomen. En op de berg, daar, bij God, in de gehoorzaamheid, daar geeft God zijn enige geboren zoon. Daar ontvang je de kracht van Jezus Christus. Daar word je gevuld met meer en meer en meer van God. Op het moment dat je uit het dal gekomen bent, niet door je eigen kracht, maar simpel in gehoorzaamheid en geloof in Jezus Christus. In God, de Vader, wat Hij van ons vraagt. En dan de overvloedige zegen, vanaf vers 15 tot en met 18. Daarna riep de engel van de Heere tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel. Hij zei: ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heere, omdat u dit gedaan hebt en mij uw enige zoon niet onthouden hebt, zal ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken. Als de sterren aan de hemel en als het zand aan de oever van de zee, uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. En in uw nageslacht zullen alle volkeren en de aarde gezegend worden. Dat zijn ook wij. Omdat u mijn stem gehoorzaam bent geweest. Geweest bent. Daarnaast keerde Abraham terug naar zijn knechten. Ze stonden op en gingen samen naar Beersheba. En Abraham bleef in Beersheba wonen. Omdat u dit heeft gedaan. Uiteindelijk had Abraham niet veel gedaan. Uiteindelijk, het enige wat hij meegenomen had, hij had het ram, het offerdier, had hij niet eens mee hoeven nemen. Ja, hij ging er alleen met zijn zoon heen. Uiteindelijk heeft hij niks geofferd. Alleen dat wat God hem gegeven heeft. Maar wat heeft hij gedaan? Hij is bereidwillig geweest om alles aan hem te geven. Dat is het verschil. En daarom kon God Abraham rijk zegenen. Daarom kon hij hem overvloeien met de zegeningen van God. Niet omdat hij het waard was, omdat Abraham zo goed was, maar omdat Abraham een hart had wat rein was, wat volledig van God, wat volledig aan hem toegewijd. Zie je, God houdt van de blijmoedige gever. Waarom denk je dat dat in de Bijbel staat? Omdat God zelf een blijmoedige gever is. God geeft niet omdat het moet aan zijn kinderen. God geeft in grote overvloed. God zijn rijkdommen zijn onuitputtelijk. Stel je voor dat de hemel gevuld is met de schatten van God. En God heeft alles klaarstaan om te voorzien in elke nood, in elke situatie in het leven. Dit hoef je niet alleen voor te stellen, dit is realiteit. De onuitsprekelijke schatten in Jezus Christus. Schatten vol. En wij bidden dat het geen druppel mag zijn. Broeders en zusters, het wordt tijd dat we echt geloven en gehoorzamen aan de Heer. Dat we vertrouwen dat Hij gaat geven dat wat van Hem is. Niet in aardse rijkdom, niet in macht, niet in eer voor onszelf, maar in de verlangens die God op ons hart drukt. Is het niet waar dat ons hart verlangt om meer van Hem te zien? Om meer zijn werk door ons heen te zien gebeuren in deze wereld. Als je alleen bent en je ogen sluit voor God de Vader, is dan de intentie van je hart dat je bidt, o God, laat het zo zijn dat als ik spreek, dat de mensen mij zullen bewonderen. Tuurlijk niet. Als je Jezus Christus kent en je komt alleen voor God, dan is dat niet waar. Dat kan niet. Als je echt met hem bidt. En daarom, als je hart puur is en rein en je gelooft in hem, wil God belonen, wil God voorzien in die schatten. De Almachtige is iemand die voorziet, die rijk is in de voorzieningen. Maar God gooit zijn parels nooit voor de zwijnen. God gooit zijn parels nooit voor de zwijnen. Hij gooit nooit dat wat het meest, wat de meest mooie gave is voor de mensen die hij niet kan vertrouwen. Bent u te vertrouwen in de kleine dingen? Bent u trouw in de kleine dingen die God u gegeven heeft? Als je daar trouw in bent, dan kan God je ook over grote dingen zetten. Een landeigenaar die vele slaven heeft, die kijkt niet naar de slaaf die het sterkst is, om hem over de anderen te stellen, maar hij kijkt naar de slaaf die het meest betrouwbaar is voor hem. En die kan hij aanstellen om zijn land te leiden. En dat niet alleen, hij wil die slaaf helpen en die kan hij vertrouwen. En met hem kan hij dus persoonlijke dingen delen, omdat hij betrouwbaar is. Waarin voorziet God de gelovigen? Dat is misschien een vraag. Waar voorziet God wel in en waar niet in? Waar kan ik voor bidden en waar kan ik niet voor bidden? Moet ik altijd alleen maar de gebeden bidden die heel geestelijk klinken? Of mag ik voor de simpele dingen bidden? Ik ga u geen lijst geven van dingen wel en niet te bidden waar je kan printen en dan kijken of het wel of niet in de lijst staat. Maar ik wil u één principe meegeven. En als je dit eerlijk naast je gebeden legt, dan zul je kunnen zien of het een gebed voor God is of voor niet. God voorziet in alles wat tot de verheerlijking van zijn Zoon Jezus Christus leidt. God voorziet in alles wat tot de verheerlijking van zijn Zoon Jezus Christus leidt. Stel je voor, we horen twee mensen bidden. En de eerste die bidt om een fiets. En de tweede bidt dat zijn moeder tot geloof komt. Wij denken, die eerste die bidt maar voor zijn fiets. Maar die tweede, dat zijn moeder tot geloof komt. Dat is niet de manier waarop God ernaar kijkt. Die persoon die bidt voor die fiets. Die kan wel eens bidden voor die fiets. Omdat hij met die fiets naar de ongelovige kan gaan. Omdat hij met die fiets God kan verheerlijken. Op zijn werk, op school, of waar dan ook. En die persoon die alleen maar voor zijn moeder, die voor zijn moeder bidt, die kan misschien wel alleen bidden voor zijn moeder, omdat zijn moeder zo vervelend tegen hem is. Heer, breng er alsjeblieft tot geloof, want zo kan ik er niet uitstaan. Dat verheerlijkt God niet. Dus het gaat niet zozeer om wat je bidt, om de onderwerpen waar je voor bidt. Maar het gaat erom, wat is de reden? Wat beweegt je hart om voor de dingen te bidden waar je voor bidt? Is het tot verheerlijking van zijn naam? Is het omdat je van God houdt, daarom bid je het? Of wil je het voor jezelf? Zie je, de gemeente is geschapen voor zijn glorie, voor zijn heerlijkheid. En dus geeft God alles wat eer en heerlijkheid aan God toebrengt. En als jij van God houdt, als God voor jou alles is geworden, dan is dat ook je verlangen. Is het niet waar? Als je verlangt dat God in alles in jouw leven verheerlijkt wordt, is het dan niet zo dat je alleen wil dat God jou dat geeft wat God werkelijk verheerlijkt in je leven? Anders dan ben je zelf al niet zeker wat je wil. Ten slotte, waarom verziet God de gelovigen? Waarom wil God ons dingen geven? Omdat God u lief heeft. Dat is waar. Omdat God van je houdt. Zoals we vanmorgen ook hoorden. Op het moment dat we iets van God krijgen, dan prijzen we hem. Dan houden we nog meer van hem. Maar God houdt ook van jou. God houdt van u. En omdat hij van u houdt, wilt hij jou leiden. Met als doel wat in Romeinen 8, vers 28 en 29 staat. Wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Het doel van elke situatie, elke moeilijkheid, elke zegen, elk geschenk, elke gave, is zodat jij en de mensen om je heen meer op Christus gaan lijken. Daarvoor voorziet God. En als wij allemaal meer op Christus gaan lijken, wat geeft dat ons dan? Overvloedige vreugde. Want dan zien we Christus niet alleen maar in het gebed, maar als we onze ogen open doen, zien we het bewijs van Christus overal om ons heen. Zie je de rijkdom van de voorzienigheid van God? Zie je het hart van God wat open staat om zijn gemeente overvloedig te zegenen? Wat is onze redelijke en gepaste aanbidding van deze God die voorziet? Hoe kunnen we deze God aanbidden die alles aan ons wil geven? Ik ga u niet vragen om alles terug aan hem te geven. Dat weet u wel. Wandel in de eenvoud van het geloof. Dat is niet moeilijk. Wandel in de eenvoud van het geloof. Wandel met God, zoals Enoch met God wandelde. God vraagt het niet dat je een, als het ware, een heel groot geestelijk bedrijf op gaat zetten, zodat God je dan ziet. God vraagt dat je bij hem komt en met hem wandelt, stap voor stap, in nederigheid. Hem liefhebbende hebben en hij jou liefhebbende. Stap voor stap. Zie je, Abraham kwam niet bij God om voor te stellen om zijn zoon en Isaac te offeren. God kwam bij Abraham. Jacob ging niet naar God toe om met God te worstelen. God kwam naar Jacob om met hem te worstelen. Maar op het moment dat God bij Abraham, dat God bij Jacob kwam, Omdat zij met God wandelden, wisten zij hoe ze moesten reageren. Wisten zij om in geloof en in gehoorzaamheid te reageren wat God aan hen vroeg. Wanneer God je roept, volg je hem direct. En daar wil ik mee afsluiten. Als God je roept, volg je hem direct. En je zegt maar, hoe weet ik of God me roept? Ik heb nooit een stem gehoord vanuit de hemel of dat de wolken opengingen en God sprak tot mij. Hoe weet ik of het Gods stem is die tot mij roept? Sommige dingen zijn heel duidelijk in het leven. Als God in één keer een deur dicht slaat, oké, kan ik er niet meer doorheen. Of als er in één keer een deur opent, oké, dit moet wel de weg zijn. Maar soms voor de alledaagse dingen is het vaak moeilijk voor mensen om Gods stem te begrijpen. Wat God van hen verlangt. Ik wil een vers laten zien. Wat op eerste opzicht dat je misschien denkt, ja, waarom geef je dat vers? Maar als je ernaar kijkt, en ik geloof dat je met de Heer wandelt, dat de Heilige Geest in je woont, dan zul je weten wat de Heer van je vraagt. Romeinen 8 vers 16. Ik vind het goed om mee te lezen. Romeinen 8 vers 16. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Als God tegen ons spreekt, dan doet hij dat door middel van zijn Heilige Geest. Alleen op het moment dat we dat horen, dat het door zijn Heilige Geest is, dan gaan er bij heel veel mensen, wordt het één grote verwarring. En wat is nou de Heilige Geest en wat ben ik? En denk eens terug waar we vanmorgen mee begonnen. Aan het moment dat je tot geloof kwam. Hoe wist je dat je gered was? Je geloofde in God en er was rust. Je wist dat je zonden vergeven waren. Je had een vertrouwen dat nu God je vader was. Als iemand tegen jou zou zeggen, je bent niet een kind van God. Zeg je, jawel, ik ben wel een kind van God. Bewijs het dan. Ik weet het. De hele wereld kan tegen me zeggen dat ik geen kind van God ben. Maar ik weet dat ik een kind van God ben. De grootste theologen kan zeggen, jij bent geen kind van God. Maar ik weet dat ik een kind van God ben. Waarom? Omdat de geest met onze geest overtuigt dat we kinderen van hem zijn. Hoe spreekt God tot ons? Op hetzelfde niveau. Dat we van binnen ervan overtuigd worden. Niet met onze gedachten iets uitgedacht hebben. Maar dat we van binnen overtuigd is. Dit is de weg. Ga hierin. Laten we bidden. Almachtige, liefdevolle God en Vader. Dierbare Zoon van God en Heilige Geest. Wij houden van u. O Heer. De dag dat wij alle binnen zullen gaan. Voor u. O Heer, we kijken uit naar die dag. En u weet wanneer die dag zal zijn. Maar Heere, leid onze weg daarheen door middel van uw Heilige Geest. En leid ons in het simpele, eenvoudige geloof, vertrouwend op u, stap voor stap. Heere, we leggen het in uw handen. Neem het, vorm het en kneed het, zodat we bruikbaar, maar ook meer van u zullen zijn. Heer, dat bid ik u in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Amen.